Kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen, gemeente. Deze morgen wordt het heilige avondmaal gehouden. In de middagdienst zal de nabetrachting op het gehouden heilige avondmaal plaatsvinden. Woensdag 14 september vindt de maandelijkse bijbellezing plaats, die dit seizoen zal gaan over het leven van Jozef, aanvang 7:15. En in de zijzaal van de kerk ligt voor ieder adres van de gemeente een pakket met informatie over de actie die onze jonge mensen dit jaar hopen te houden, onder andere voor woord en daad. En u wordt verzocht per adres een pakket mee te nemen. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij, gemeente, deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Tweede vers van Psalm 63. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 40ste psalm het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de psalmen en daarvan psalm 63. Dus de schriftlezing voor vanmorgen is psalm 63. nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 40, vers 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
De schriftlezing deze morgen is uit Psalm 63. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik u er gedenk op mijn lege steden, zo pijns ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. Ze zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen opnieuw stilstaan bij Psalm 63, het eerste tot en met het derde vers, waar we Gods woord en onze tekst lezen als volgt. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat, zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw eer. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, bewaar ons ervoor om in onze gebeden, in de prediking van uw woord, op welke plaats dan ook waar u ons gesteld hebt, met een mond van de leugenspreker te spreken. Want we hebben het zojuist gelezen. De mond van de leugenspreker zal gestopt worden. En wie zijn wij, heren? Mensen met een arglistig en een bedriegelijk hart. Mensen met een van nature verduisterd verstand. En zelfs wanneer u met uw genade gekomen bent in het leven van een mensenkind, dan blijft er nog zoveel duisternis over bij het licht dat u geeft. Bewaar ons dat we de paden en de palen van uw woord zullen overschrijden. Maar geef ons deze morgen het licht en de leiding van uw Heilige Geest. In ons gebed, in de prediking, in alle woorden die we spreken en die we aanhoren en die we overdenken. Heren, wij moeten ons deze morgen voor uw aangezicht verootmoedigen. Onze gedachten, onze woorden, onze verrichtingen, datgene wat we hebben nagelaten en niet deden, het kan voor u, Heere, niet bestaan. Wij hebben u op het hoogst misdaan. En de Heere wil onze harten maar vervullen met schaamte en wil onze harten bij deze woorden maar verbreken, opdat we mogen buigen voor u. Heere, het past ons niet alleen om onze schuld voor u te belijden, maar ook onze diepe afhankelijkheid in alle dingen. Want waar wij, Heere, voor u moeten neerbuigen in het stof, o, daar zal het van uw kant moeten komen deze morgen, en wij hebben dat niet verdiend. Maar Heere, wilt u ons genade schenken? En het is al genade dat u ons uw woord nog geeft. Wilt u geven, Heere, dat we dat ook zullen beseffen? En geeft u ons deze morgen een zegen over de prediking van uw woord? Als de Heer Jezus Christus vanuit een van de oude psalmen ons wordt voorgesteld, Heere, laat het zo mogen zijn dat hij het hart mag innemen van mensen deze morgen onder ons. En u kent ons ellendige en verdorven hart. Van nature ziet het geen waarde in Christus. Veracht het u. Al zal het misschien zo zijn dat we best iets van u willen horen. En misschien wel veel van u willen horen. En toch, onze nood is zo groot. Van nature verachters van uw Zoon. Maar Heere, geef door het krachtige werk van uw geest dat we waarde in hem mogen zien. Dat ons hart naar hem mag gaan dorsten voor het eerst of bij vernieuwing. Dat in ons hart werkelijk de bede geboren wordt. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, wilt u denken aan de kinderen en aan de jonge mensen deze morgen. Aan anderen die ook geen kerkelijk recht hebben om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Geeft u dat ze niet de gedachte zullen hebben dat ze tevergeefs in de kerk zijn. En laat het niet zo zijn dat de dingen allemaal aan hen voorbij gaan. Maar werkt u met uw geest in hun harten. Werkt u ook indrukken, diepe indrukken in het leven van onze jongeren, van onze kinderen. Maar Heere, daar waar we een kerkelijk recht hebben ontvangen om deel te nemen aan het heilig avondmaal, doe ons ook beseffen dat dat niet voldoende is. Dat het zo nodig is om bij u vandaan een recht, een genaderecht te ontvangen. En Heere, u kent degene die daar buiten staan. Geeft u dat ze mogen zien wat ze missen. Zodat ze niet voorbij zullen leven aan hun gemis, in oppervlakkigheid. Of dat ze over hun gemis niet zullen heenwerken. Heere, wilt u denken aan degene die juist op deze punten zoveel strijd en worsteling kennen. Zij die het moeten zeggen en in de achterliggende week zo moesten inleven. Dat het wellicht tijden geleden anders geweest is. Dat ze toen iets meenden te hebben gezien van u in het heiligdom, maar dat alles zo bestreden en aangevochten en verdonkerd is. Heere, wilt u vanuit het woord van deze morgen tot hun harten spreken? En wilt u hen toch in de ruimte stellen? U kent ook degenen, Heere, die op goede gronden met vrijmoedigheid mogen verlangen naar de dis des verbonds. Maar geef dat het hen niet zal ontbreken aan het mishagen van zichzelf. Aan het besef dat alles, ook een plaats aan uw tafel, zo zeer verzondigd en verbeurd is van onze kant. En dat het alleen geschonken kan worden vanuit Christus. Heere, wilt u zo aan ons denken? Geeft u dat de bediening van uw woord tot stichting van de gemeente mag zijn, maar dat ook de bediening van het heilige avondmaal met orde en tot stichting mag plaatsvinden. Geeft u wat nodig is. Brengt u aan, Heere, degene die aan moeten komen. Wilt u hen de vrijmoedigheid schenken. Maar Heere, bewaar ons er ook voor dat het iemand van ons gelden zou, dat we het brood en de wijn zouden ontvangen zonder uw lichaam te onderscheiden. Bewaren ieder van ons ervoor dat we ons een oordeel zouden eten en drinken. Heere, geef een zegen over het sacrament. U weet ook dat degenen die u kennen en vrezen mogen, degenen die u nodigt, ja die u kent, dat ze in alles afhankelijk zijn, ook om aan te gaan en ook om avondmaal te houden. Heere, wilt u dan met uw geest afdalen? Denk aan degene die thuis meeluisteren. Wees bijzonder met hen die daarbij het gemis zo beseffen dat ze niet in de kerk kunnen zijn. Heere, maakt u het nog goed met uzelf. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Denk aan de organist. Denk aan de broeders van de kerkenraad. Denk aan de koster. Denk aan de dienaar van het woord. Heere, schenkt u wat nodig is. Ontferm u zich over onze zieken. Geef u ze kracht en geeft u een zegen over behandelingen. Heere, ontfermt u zich over hen die het psychisch moeilijk hebben. Geef ze troost en moed en kracht om verder te gaan. Wilt u de rouwdragenden onder ons gedenken? En zie zo in gunst op ons van boven, Heere. Wees ons toch genadig en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 107, het tweede en het vijfde vers willen wij gaan zingen. 107 vers 2. Die hij van ver uit de oorden van het oosten en het westen bracht, en van de zee en het noorden, geleide door zijn macht, die op een akelig pad in woeste wildernissen omzwierven en een stad ter woning moesten missen. Maar ook het vijfde vers, dewijl hij hen verzade die dorsten, en met goed de honger uit genade vervulde in overvloed. 2 en 5 van Psalm 107. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven aan de eredienst, de diaconie en de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. 43, het derde vers, willen we straks na de prediking zingen. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Derde vers van Psalm 43 na de prediking. Het boek van de Psalmen, gemeente, vormt de ene stem van de hele kerk. Met die uitspraak van Augustinus zijn we vorige week de preek begonnen. En met die woorden wilde Augustinus duidelijk maken dat die oude woorden die Asaf of David of welke andere psalmdichter dan ook in bepaalde omstandigheden neergeschreven heeft, dat diezelfde woorden ook vertolken wat er leeft in het hart van Gods kinderen in andere tijden en op andere plaatsen. Ze vinden eigenlijk hun geloofsbevinding vertolkt in de psalmen. En dat kan tot troost zijn wanneer je er iets van herkennen mag. Het kan ook tot toetsing en tot zelfonderzoek zijn om uw leven, om jouw leven ook naast de psalmwoorden te leggen. Maar als Augustinus die woorden neerschrijft, de psalmen, ze vormen de ene stem van de hele kerk, dan bedoelt hij niet alleen dat alle gelovigen zich in die psalmen meer of minder zullen herkennen. Maar dan bedoelt hij vooral ook dat in het psalmboek de stem klinkt van degene die we het hoofd van de kerk mogen noemen. De Heer Jezus Christus. De psalmen, het zijn ten diepste psalmen van Christus. Niet alleen omdat hij door zijn geest die psalmen heeft ingegeven aan David en aan Asaf en noemt u maar op. Dat ook. Niet alleen omdat Christus die psalmen zelf heeft gezongen tijdens zijn leven op aarde. Dat ook wel. Niet alleen omdat Christus die psalmen ook gebeden heeft. Zeker aan het einde van zijn leven. Verschillende kruiswoorden zijn eigenlijk psalmwoorden. Maar vooral zijn de psalmen van Christus omdat hij de psalmen heeft vervuld. Dat zegt hij op de avond van de opstandingsdag als hij zijn discipelen opzoekt. In die bovenzaal in Jeruzalem. Dat het alles vervuld moest worden wat van mij, van de Heer Jezus Christus, geschreven is in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Dus de psalmen, ze wijzen naar Christus. En de psalmen, ze vertolken de stem van de Heer Jezus Christus. En nu een vraag, gemeente, aan ons aller hart. Zijn er nu, onder ons vanmorgen, van wie het hart naar hem uitgaat. U hebt zichzelf, als het goed is, in de achterliggende dagen onderzocht. U hebt zichzelf voor het aangezicht van de Heere geprobeerd te stellen. En u hebt de vraag gesteld: wie was ik tegenover God in mijn huis? Wie was ik tegenover God in mijn gezin, in mijn huwelijk als ik dat krijgen mocht? Wie was ik tegenover God op mijn werk? Wie was ik tegenover God in de kerk, in de gemeente? Wie was ik tegenover God in de binnenkamer? Wie ben ik in al die achterliggende maanden tegenover hem geweest? En als de Heilige Geest met zijn ontdekkende licht ging schijnen in uw leven, dan kan het niet anders of we moesten met schaamte vervuld worden. En we moesten het zeggen en klagen tegenover de Heere. Heere, wie ben ik toch geweest tegenover u? Al mijn woorden, al mijn gedachten, al mijn bedoelingen, al mijn verrichtingen, ze kunnen voor u niet bestaan. En kan het niet anders? Of het is bij u zo geweest dat u het ook hebt gezegd voor de Heere. Heere, nu is het aanstaande zondag heiligavondmaal en de tafel staat aangericht. Maar hoe zullen zo'n heilige God en zo'n onreine zondaar als ik ben nu bij elkaar komen? En hoe zullen ze elkaar kunnen ontmoeten? Hebt u zich, gemeente, onderzocht? Hebt u daar de tijd voor genomen? Want heilige zaken vragen om een heilige voorbereiding. U kunt niet zomaar aangaan aan het heilige avondmaal. Maar wanneer u zich zo hebt onderzocht en zo vernederd werd en bij ontdekkend licht iets zag van wie u bent geweest voor de Heere, is uw hart toen naar hem uitgegaan? Bent u hier vanmorgen in de kerk gekomen, niet met de wens, ik hoop maar dat de dominee 1/3 of de helft van de preek over Christus spreekt, omdat dat wel goed is. Maar bent u in de kerk gekomen met een verlangen van het hart? Bent u gekomen met een dorst naar Christus? Leeft het in uw hart, o geef mij toch die Christus? Want buiten hem vind ik in mezelf de dood en de schuld. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is voor mij geen leven. Zo willen we gaan nadenken over de woorden van Psalm 63. En dan schrijven we er deze morgen bij een psalm van Christus. Een psalm van Christus. En dan komen bijna dezelfde gedachten van vorige week nog een keer terug. Allereerst waar hij was. En vervolgens waar hij kwam. En tenslotte waar hij zijn wil. Waar was Gods Zoon voordat hij naar deze aarde kwam? Kinderen, jullie weten het wel, de Heer Jezus Christus is op een bepaald moment in Bethlehem geboren. Maar, en dat is misschien moeilijk om vanmorgen te begrijpen, dat is eigenlijk voor ons allemaal moeilijk. Maar het is ook zo dat voordat de Heer Jezus Christus in Bethlehem geboren is als mens, hij er als de Zoon van God altijd is geweest. Altijd. Ook voor God de Zoon geldt. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar waar was hij voordat hij naar deze wereld kwam? Als ik het mag samenvatten in 3 woorden, dan kunnen we zeggen, hij was in het heiligdom. Als iemand de woorden van Psalm 63 heeft kunnen zingen, heeft kunnen uitspreken, dan was hij het. Voorwaar, ik heb u aanschouwd in het heiligdom, ziende uw sterkheid en uw eer. Christus was in het heiligdom. Wat voor heiligdom? In het heiligdom van de hemel, waar alles volmaakt was. Waar de zonde nooit 1 keer binnengekomen is. Geen stempeldrukte. Waar de 10.000 engelen voortdurend de lof van God zingen. En ook Christus die lof, de Zoon van God die lof toegezongen hebben. Gods Zoon was in het heiligdom van de hemel. En dat gaat eigenlijk nog dieper. Daar kunnen wij ons vanmorgen nog minder een voorstelling van maken. Maar Gods Zoon was ook in het heiligdom van de gemeenschap met zijn Vader. Daar kunnen wij vanmorgen ook maar van stamelen. Maar wat dat geweest is, gemeente, God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest, die zich in elkaar hebben verheugd, die een diepe vreugde in elkaar hebben gevonden, die gemeenschap met elkaar hebben mogen oefenen in de hemel. In het Spreukenboek wordt daar iets over gezegd, en dan wordt er gezegd dat God de Zoon als de hemelse wijsheid spelende was voor het aangezicht van zijn Vader. En dat zijn vermakingen waren in zijn Zoon. Er was een vreugde die God de Vader had in zijn Zoon. Alles was zo oneindig veel volmaakter dan dat een mens ooit het heiligdom op aarde ervaren kan. Christus was in het heiligdom. En vanuit dat heiligdom is hij gekomen. Vanuit dat heiligdom heeft de vraag allereerst geklonken: wie is hij die borg zal worden? Vanuit dat heiligdom is de zaligheid voor verloren zondaren uitgedacht. Vanuit dat heiligdom is de zaligheid besloten. En wanneer u de Heere kennen en vrezen mag en u wordt daarbij gebracht, bij het feit dat de zaligheid, mag ik nog een stapje verder gaan, dat uw zaligheid daar uitgedacht is en daar besloten is, dat het daar allemaal vandaan komt, dan komt een mensenkind in de verwondering terecht. Dan zegt hij: Heere, eer er iets in mij begon te leven en eer er iets in mij begon te vragen naar een borg en een middelaar, hebt u naar een borg en middelaar gevraagd en hebt u naar zondaren gevraagd. Het komt allemaal uit het heiligdom. Wat is dat ook iets wat Gods kinderen moeten beseffen? Daar mogen we ook onze handen wel bij vouwen en vragen: Heere, geeft u me toch dat ik dat beseffen mag. Leren mag, steeds dieper leren mag, opdat ik steeds meer verootmoedigd word en opdat ik het zie: het is alles uit God en niet uit mij. En dat vernedert de mens op het diepst en dat verhoogt de Heere op het hoogst. Christus kwam uit het heiligdom. Waarheen? Onze tweede gedachte: waar hij kwam. Hij kwam in een land dor en mat, zonder water. Daar hebt u eigenlijk heel het leven van de Heer Jezus Christus op aarde in samengevat. Hij kwam in een land dor en mat, zonder water. Laat ik u een paar momenten mogen aanwijzen waarop dat heel duidelijk zichtbaar wordt. Dan denk ik allereerst even aan dat moment dat de Heer Jezus Christus uit het doopwater van de Jordaan omhoog komt. En dan lezen we in de Bijbel dat de Heilige Geest hem in de woestijn drijft. In de woestijn werpt, staat er letterlijk. Christus wordt in de woestijn gedreven. Dat is de woestijn van Juda geweest. Dat is precies die woestijn geweest waar David, wanneer hij Psalm 63 dicht, ook aanwezig is. Christus in een land dor en mat, zonder water. En daar is hij 40 dagen lang zonder voedsel. En hij hongert tenslotte. Daar is hij, verlaten van de mensen. Daar is hij, met alle aanvechtingen en aanvallen van de vorst der duisternis, die de ene na de andere giftige pijl op Christus probeert af te schieten. Christus in een land, dor en mat, zonder water, daar wilde hij heen. En daar wilde hij strijden tegen de vorst der duisternis in plaats van de zijne. En daar wilde hij de aanvallen van de vorst der duisternis afslaan en de duivel overwinnen. En daar sprak hij het: ga weg, Satanas, want er staat geschreven. Christus in plaats van zijn kerk in een land dor en mat zonder water. En als het geloof hem zien mag, als het geloof hem zien mag, dan zegt u, o Heer Jezus Christus, dat hebt u nu willen doen voor zo'n mensenkind als ik ben. Voor zo'n mens die zo vaak de knie nog buigt voor de aanvallen van de vorst der duisternis. Die zo vaak onderligt in de geestelijke strijd. Dan gaat het geloof tot hem uit en dan steunt het op deze borg in de woestijn. Nog een moment, een tweede moment waarop u Christus daar ziet in een land dor en mat zonder water. Dat is als hij, net zoals David, toen hij de stad Jeruzalem verliet om Psalm 63 te gaan dichten. Toen Christus ook de stad verliet. En net zoals David de Kidronbeek doortrok. En kwam in die ommuurde donkere hof van de olijven. Wij zouden zeggen, gemeente, daar groeien de olijfbomen in de hof van Gethsemane. Dat is vruchtbare grond. Maar vergis u niet, het was een land dor en mat, zonder water, wat Christus is binnengetrokken. En toen hij daar neerknielde, toen heeft hij in dat dorre en matte land wel te drinken gekregen. Jazeker. Maar geen water. Toen is de beker van Gods gramschap. Toen is de beker van de toorn van God. Toen is de beker van de bitterheid van de zonde. Toen is de beker met alle strafgevolgen op de zonde aan zijn lippen gezet. En Christus heeft erin geblikt. En zijn ziel is bedroefd geworden tot de dood. En toch, al was hij bedroefd, al was hij beangst in dat land dor en mat zonder water, hij heeft zijn handen naar die beker uitgestrekt. En hij heeft die beker aan zijn lippen gezet. En hij is gaan drinken tot de dood toe. Nog een derde moment. Als Christus daar opnieuw, nog geen dag later, de stad Jeruzalem verlaat. En zijn laatste gang maakt in de richting van de kruisheuvel Golgotha. Dan komt hij daar aan, vrijwillig. Dan komt hij daar aan in een land dor en mat. Zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. En dan wordt hij daar aan het kruis gehangen. En dan hangt hij daar in de brandende hitte van de zon. En dan moet hij het uitroepen, mij dorst, geen water. Maar erger nog, dan komt de toorn van God en het oordeel van God op hem aangestormd in die 3 uren duisternis. En als Christus ergens heeft moeten ervaren de diepte van de woorden van Psalm 63, dan is het wel daar geweest. Kijk, en in die diepe weg is Christus bezig geweest om, probeert u dat eens te onthouden. En laten de jonge mensen dat ook eens proberen te onthouden. Toen is de Heer Jezus Christus bezig geweest om te verdienen en te betalen. Toen is hij bezig geweest om te betalen aan Gods recht. En toen is hij bezig geweest om te verdienen voor arme zondaren. Hij is gegaan naar dat land dor en mat zonder water waar zij zich ingezondigd hadden. En weet u wat hij verdiend heeft? Hij heeft verdiend dat zondaren die nu geboren worden van nature in een land dor en mat zonder water, dat ze daar kunnen worden opgezocht. En dat de Heilige Geest ze daar een dorst gaat geven naar God. Een God die ze niet kennen. Een God van wie ze wel gehoord hebben, maar die ze toch niet kennen. Maar naar wie ze gaan dorsten en van wie ze het gaan zeggen, o Heere, wie bent u toch? Mag ik u toch leren kennen? Christus heeft het verdiend. Christus heeft het verdiend dat zondaren zichzelf bij het licht van Gods geest gaan waarnemen, gaan zien als een land door en mat zonder water. Wij hebben vorige week gehoord dat we de woorden van onze tekst ook zo mogen vertalen. Dat David het zo zegt. Mijn ziel dorst naar u niet in, maar ook als een land dat waterloos is. Dat droog staat. Dat zo onvruchtbaar is. Kijk, en wanneer een mensenkind dat door genade zien mag, zijn eigen onvruchtbare bestaan, en daar de pijn in zijn hart over gaat voelen, dan is dat verdiend door deze Heer Jezus Christus in deze diepe weg. Meer nog, Christus heeft verdiend dat zondaren vanuit dat dorre, droge, waterloze land mogen worden gebracht in het heiligdom. En dat ze iets mogen gaan zien van zijn sterkheid, van zijn eer, van zijn goede tierenheid. En hij heeft het ook verdiend dat een kind van God, dat zich van alles beschuldigen moet en die voor de Heere niet bestaan kan, ook niet na ontvangen genade, naar zijn eigen waarneming, dat zo iemand op zijn kosten mag komen en mag toetreden tot het heilig avondmaal. Kijk, daar ligt een boodschap in voor morgen. Daar ligt een boodschap in voor mensen die buiten God en buiten Christus voortleven. Die het vanmorgen moeten zeggen: ik ben onbekeerd. Wat ligt daar dan voor boodschap in? De boodschap: komt u maar aan het heilige avondmaal, want Christus heeft zijn tafel ingesteld voor zondaren. Nee, gemeente, zo niet. Zo niet. En als u de Bijbel ernaast legt, begrijpt u wel waarom niet. Want het erge is niet dat u niet aan het heilige avondmaal gaat. Maar het erge is dat u onbekeerd bent. En dat u onbekeerd kunt voortleven terwijl er een Christus is die u deze morgen aan het hart gelegd wordt. En die alles verdiend heeft. Werkelijk alles van het allereerste begin. En als je nou alles mist en je hebt helemaal niets, je hebt alleen maar een steen en hart, zou u dan vanmorgen toch niet uw knieën buigen en het vragen aan de Heere: Heere, nu mis ik zelfs het allereerste in het leven van de genade. Maar u hebt ook dat allereerste willen verdienen in een land dor en nat zonder water. En wil u het me van daaruit geven? Wil u het me van daaruit schenken? Want gemeente, ik mag u in dat opzicht de Christus vanmorgen ruim preken. In hem ligt een volkomen zaligheid. In hem ligt niet een zaligheid voor opgeknapte en nette mensen. Maar in hem ligt een zaligheid, ach, die volkomen is. En wat u ook mist, zoek het toch bij hem. Buig uw knieën toch en smeek het toch van hem. En denk toch niet klein van dat borgwerk van de Heer Jezus Christus. U zou harde gedachten kunnen hebben van God. U zou heel beperkte gedachten kunnen hebben van God. Misschien neemt de Heere, er is eentje hier en eentje daar. En in mijn familie waren er al twee. En de kans dat ik er ook nog bij ben. Gemeente, mag ik het eens scherp zeggen, maar ik zeg het in alle liefde, dat zijn onbijbelse en dat zijn goddeloze gedachten. Christus wordt u vanmorgen in de prediking voorgesteld als een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaren. En weet u waar doorgaans op vastzit? Dat we dat nou niet willen worden. Dat we ons willen opknappen, dat we beter willen worden. Dat we geen schuldenaar voor God willen worden. En als dat nou vanmorgen je kwaal is, beleid ook dat aan de Heere. Want hij is niet voor niets in het dorre waterloze land geweest. Hij is er geweest om voor zulke zondaren ook verootmoedigende genade, ontdekkende genade te verdienen. Maar er ligt in deze prediking van Christus, die zo diep afgedaald is, ook een boodschap voor diegenen die in de achterliggende week geworsteld en gestreden hebben. En die het hebben gezegd bij zichzelf, maar ook voor het aangezicht van de Heere. Heere, hoe is het toch met me? Als ik zie op mijn leven, dan zie ik zoveel schuld en zoveel zonde. Als ik zie op mijn hart, dan zie ik zo'n gebrek aan geloof. Er zijn tijden geweest, Heere, dat het anders was. Dat het zo licht leek. Dat ik als het ware met Jacob heb mogen uitroepen, gewisselijk de Heere was aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Dit is een poort des hemels. Maar er is zoveel overheen gegaan en ik ben zo in het duister terechtgekomen en ik kan er alleen mezelf maar van beschuldigen. Want daar geeft u de Heere toch niet de schuld van. Of een ander de schuld van. Daar moet een mens zichzelf dan toch ook weer van beschuldigen. Maar dat u het zeggen moet, Heere, wat is er nou ooit waar geweest? En kan ik wel aan? Ik ben het niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. En ik ben het niet waardig dat ik zou toegaan tot de dis van het verbond. Ik denk aan een vrouw die ik een aantal jaren geleden ontmoette. En die van de Heere verschillende dingen door genade had mogen leren. Maar die zei als het over de week van voorbereiding ging. Dominee, het is altijd weer zo. Dat ik in de weg van het zelfonderzoek en in de voorbereiding arm gemaakt moet worden. En ook arm gemaakt wordt. En alles kwijtraak om weer als een verloren zondaar geworpen te worden op die ene rotsteen der behoudenis, de Heer Jezus Christus. Wel, als er vanmorgen mensen zijn die hun onwaardigheid moeten inleven, die zeggen, o Heer, nou moet ik door alles heen zakken en heen zinken. Maar ik vraag u vanmorgen, is er dan, en geef daarvoor Gods aangezicht eens antwoord op, is er nou in uw hart wel die dorst van het hart naar Christus? Is er nu wel dat verlangen, o geef me toch deze Christus, en waar hebt u hem voor nodig? Toch niet alleen om u aan te brengen, toch niet alleen om u zalig te maken, maar u hebt hem toch ook nodig. Opdat God de eer zou krijgen. U hebt hem toch niet alleen nodig tot verzoening van uw schuld. Maar toch ook tot reiniging van uw schuldige hart. En kijk, dan betuigt de Heer het vanmorgen in de prediking. Dat hij zijn avondmaal niet alleen heeft ingesteld voor diegenen die op goede gronden mogen zeggen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En ik verlang er zo naar om weer aan te zitten. Maar hij heeft zijn avondmaal ook ingesteld voor diegenen die dorst en die honger kennen naar zijn gerechtigheid. Die met alles wat ze missen toch die uitgang naar Christus in hun leven kennen. En wanneer het nu nog weer anders zou zijn, want dat zou ook nog kunnen. Dat er vanmorgen ook nog zijn onder ons, ja, die op goede grond mogen zeggen, het is mijn hartelijke verlangen om aan te gaan. Het is mijn hartelijke verlangen om de dood des Heren te verkondigen. Mensen wel met een verslagen hart als ze zien op zichzelf, want daar zal het nooit buiten gaan. Maar toch ook met vrijmoedigheid. Wanneer het zo is, zult u niet vergeten waar dat alles verdiend is. Want dat is verdiend in een land dor en mat zonder water. En dat is ons deel naar recht. En als er nu iets mag zijn van dat verlangen, maar ook van dat geloof in Christus, dan is het verdiend door Hem. En dat moet zo verootmoedigen. Dat moet zo vernederen. Waar Hij kwam. Nog één ding, onze laatste gedachte. Waar Hij zijn wil. Waar wilde Christus zijn? Als we luisteren naar onze tekstwoorden, dan mogen we wel zeggen dat ook vers 2 een woord is geweest dat heeft geleefd in het hart van de Borg en Zaligmaker. Hij heeft het gezegd. O God, Gij zijt mijn God. Ik zoek U in de dageraad. Mijn ziel dorst naar U. Mijn vlees verlangt naar U. Christus was in heel zijn leven gericht op zijn Vader. Op de eer van zijn Vader. Dat is ook de zaligheid van Gods kerk. Maar ook op de gemeenschap met zijn Vader. Zijn ziel heeft onophoudelijk gedorst naar God. En als een zondaar mag gaan dorsten naar God, dan is dat, laat ik zeggen, dat is dat een druppel vanuit Christus. Vanuit zijn dorst naar God. Hij heeft volmaakt gedorst. Kijk, een kind van God moet zich ook zo vaak nog beschuldigen. Heer, het ontbreekt me soms nog zo aan die dorst. Als de oude mens boven ligt, de oude mens dorst helemaal niet naar God. Die is afkerig van God. Die is tegen God, die is een vijand van God, die onderwerpt zich niet aan God. Die heeft geen enkele boodschap aan het heilige avondmaal. Maar als je dan jezelf ook beschuldigen moet van een gebrek aan dorst naar God. Zie, hier is die Heer Jezus Christus die volmaakt gedorst heeft. En dan wordt het gebed toch geboren, Heere. Bedien me uit Hem. Het zal alles uit Hem moeten komen. Hij heeft gedorst naar God. Leest u het hoge priesterlijk gebed maar, Johannes 17. Maar, en dat is het wonder. Hij dorst, nu Hij vanuit dat dorre, waterloze land is teruggekeerd naar het heiligdom in de hemel. Hij dorst tot op de dag van vandaag ook nog naar zijn kerk. Hij dorst ook nog naar de zijne. En Hij roept het ze toe wanneer ze verscholen zitten in hun schaamte en in hun schuld. Ergens in een kloof van de steenrotsen. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen. Toon mij uw gedaante. En wanneer u Hem kennen mag. En wanneer u uw hart kennen mag. Dan zult u het vragen. Mijn gedaante, Heere. Ik. Zo schuldig, zo mismaakt door de zonde in mezelf, mijn gedaante. Toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Mijn stem, Heere, mijn stem die niet de klank heeft van het kirren van een duif, maar die het krassen van de raaf vertolkt, zo'n onrein dier. Doe mij uw stem horen. Och Heere, och wiet ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Zo gemeente gaat vanmorgen de nodiging uit. Christus heeft zijn avondmaal ingesteld voor zijn kinderen, voor de kleinen, de bestredenen, de zwakken, de aangevochtenen, de schuldigen, de onwaardigen in zichzelf, die toch iets weten mogen van die uitgangen, die geloofsuitgangen naar Christus. En voor de grote, die die voeding evenzeer nodig hebben om klein te blijven. En zo mag de nodiging uitgaan. Wanneer u hem nog niet kent, dan klinkt diezelfde roep in een andere zin ook nog. Toon me uw gedaante, zo schuldig, zo mismaakt, zo hard, zo steenachtig, zo dor, zo waterloos als u bent. En doe mij uw stem nog horen. Amen. Lezen wij nu het tweede gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. ten andere. Laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het houden des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis, dat is, zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgend als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij willen nu eerst gaan zingen van de 27e psalm. Derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En daarna worden genodigd diegenen die het moeten beleiden voor de Here, zelf midden in de dood te liggen, maar door genade hun leven buiten zichzelf in Jezus Christus te zoeken. Psalm 27, het derde vers. bidden we de Heer eerst om zijn zegen. Heere, zou u uw heilig sacrament willen gebruiken en willen zegenen in het leven van en in het hart van degene die mogen aanzitten, opdat ze mogen zien op het gebroken brood, maar meer nog, dat de ogen van hun ziel mogen zien op dat brood des levens dat zich wilde laten verbreken tot zaligheid van zondaren. Geef dat hun ogen mogen zien op de vergoten wijn, maar meer nog, dat de ogen van hun ziel mogen zien op dat bloed van Christus dat hij wilde storten tot een verzoening van de zonde. En Heere, geef dat het geloof tot die leidende, tot die zichzelf overgevende Heer Jezus Christus mag uitgaan en zich aan hem mag overgeven, in zijn wonden mag schuilen en in zijn volbrachte werk mag rusten, en dat het mag zijn in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Zegen zo het heilig avondmaal en laat alles met orde en tot stichting mogen verlopen om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. lees u twee versen uit 2 Samuel 15. 2 Samuel 15, en daarvan het 23ste en het 30ste vers, waar we David aantreffen tussen het heiligdom en de woestijn. Vers 23 van 2 Samuel 15. En het ganse land weende met luider stem als al het volk overging. Ook ging de koning over de beek Kidron. En al het volk ging over recht naar de weg der woestijn. En dan vers 30. En David ging op door de opgang der olijven, opgaande en wenende, en het hoofd was hem bewonden, en hij zelf ging barrevoets. Ook had al het volk dat met hem was een iegelijk zijn hoofd bedekt, en zij gingen op, opgaande en wenende. Daar zien we in gedachten David gaan, op de vlucht voor zijn eigen zoon, Absalom. En hij heeft de stad Jeruzalem verlaten en hij trekt door de Kidronbeek om vervolgens de Olijfberg op te gaan. Hij ging op door de opgang der olijven en dan spreekt alles in zijn houding van verdriet, van rouw. Hij weent, hebben we gelezen. En hij gaat blootvoets, ook dat was een teken van rouw. En als David daar dan zo gaat, in zijn lijden, dan wordt hij vergezeld door een aantal van zijn getrouwen. Het ganse volk, degene die bij hem zijn, ze wenen ook met luide stem. En ze hebben ook hun hoofd bedekt als teken van rouw. Zij gingen ook op opgaande en wenende. Het gaat ons deze morgen, en het gaat in het heilig sacrament, uiteindelijk niet om David, maar het gaat om de grote zoon van David. En als David deze gang maakt, dan ziet u iets van wat de grote zoon van David ook zal doen. Hij zal de Kidron doorgaan. En hij zal de Olijvenhof binnengaan. En hij zal het zeggen: mijn ziel is zeer bedroefd. Zijn droefheid was nog veel groter dan die van David. En David is daar, ja, met mensen van zijn volk die ook wenen en die nog met hem meeleven. Maar, en zegt u het zelf maar, Christus was er, ja, wel met zijn discipelen, met hun diepste, alleen. Want zijn discipelen, ze vielen in slaap, ze konden nog geen 1 uur met hem waken. Het is een beeld van Gods kerk. Ze kunnen niets toebrengen. En nu het wonder dat de Heer Jezus Christus het als het ware zegt. Daar waar hij die gang gemaakt heeft, daar waar hij het land door en mat en zonder water binnengegaan is, dat hij het heeft gezegd: ik voor u. U bent niet meegegaan. U kunt niet meegaan om te betalen. Maar de borg zegt het ook. En hij zegt het ook in de tekenen van brood en wijn. U hoeft in die zin ook niet mee om te betalen. U mag niet mee om te betalen. Ik wilde mijn lichaam en mijn bloed geven voor u. Zo zeker als dat u het brood gebroken ziet worden. Zo zeker als dat u de wijn vergoten ziet worden. Ik voor u. En zo gaat hij zijn weg. En als het geloof erop mag zien, als het geloof ziet op eigen onmogelijkheden, op eigen onvolkomenheid, dan moet het zich schamen en moet het zich beschuldigen. Maar als het mag zien op zijn volkomenheid, op zijn volkomen werk, dan vat het moed. En dan zegt u het: Heere, dat u dat hebt willen doen voor mij. Nu vindt mijn ziel rust. Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zielen mijn God, mijn steenrots, u hartelijk beminnen. We gaan ervan zingen met de woorden van de 116e psalm en daarvan het vierde vers. Psalm 116, het vierde vers. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Zijn er nog meer die de dood des Heren mogen willen gedenken? Als er niemand meer is, zal dit de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Opnieuw lees ik u een enkel vers uit 2 Samuel, nu 2 Samuel 18. En daarvan het 33ste vers. 2 Samuel 18, vers 33. En waar we David net vonden, tussen het heiligdom en de woestijn, maar in de richting van de woestijn, ontmoeten we hem nu in zekere zin in de omgekeerde richting. Tussen de woestijn en het heiligdom waarheen hij terugkeert. En ook daarin wijst hij naar de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. We lezen vers 33... Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo: mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon, ja. David wijst ook in dit vers heen naar Christus. Hij heeft de 63ste psalm gedicht. Hij is in het land geweest, dor en mat zonder water. Maar hij keert vanuit dat woestijnland terug naar het heiligdom. En wat roept David dan? In grote bewogenheid: mijn zoon Absalom. Mijn zoon. Dat ik voor u gestorven waren. In een zeer onvolkomen mate wijst David hier naar Christus. Want als hij in het woestijnland geweest is, dor, mat, zonder water, en hij keert terug vanaf de aarde naar het heiligdom, ja, dan is dezelfde bewogenheid in zijn hart, nee, een volmaakte bewogenheid in zijn hart met verloren zondaren. Dan bekommert hij zich over mensen die hun beeld getekend vinden in de opstandige Absalom, in de eerzuchtige Absalom. Maar wat David niet kon, wat hij wel wenste, maar wat hij niet kon, dat ik mijn hart, dat ik mijn leven zou hebben kunnen geven voor u, dat ik voor u gestorven ware, Absalom, dat kan Christus voor zijn kerk wel doen. En daarom is zijn woord, waarmee hij terugkeert naar het heiligdom, ten diepste niet een klacht, zoals het bij David was, maar een overwinningsroep. Ik heb mijn bloed gegeven. Ik ben gestorven in uw plaats. En zo verschijnt hij dan in het heiligdom voor het aangezicht van zijn vader. Vader, zie hier het werk dat ik gedaan heb. Er ontbreekt niets aan. En ik heb het willen ondergaan in plaats van schuldigen. Van mensen die hun leven getekend vinden in het beeld van Absalom. En met diezelfde troostwoorden buigt hij zich vanuit zijn heiligdom nog naar zijn kinderen in de woestijn. En hij reikt ze het brood aan en de wijn aan. En hij zegt, ik voor u. Dat wenste David, dat ik voor u gestorven ware. Maar dat betuigt Christus aan zijn bruidskerk. Ik voor u. En wanneer het geloof geloven mag, dan zegt u het. U Heere, voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan komt er blijdschap, maar dan komt er ook bewogenheid. Bewogenheid met anderen, zoals we het vonden bij David en zoals het volmaakt is in het hart van Christus. Wel, dat wil Christus zeggen tot zijn kerk in de woestijn. Een kerk die zo vaak klagen moet over zichzelf, die boven Absalom niet uit kan komen. Maar zie eens, ik wilde mezelf geven en zou ik u niet kunnen dragen? Zou ik u niet kunnen ondersteunen, zelfs in een land dor en mat, zonder water, totdat de schaduwen zullen wijken. En totdat het land dor en mat, zonder water, moet plaatsmaken voor het heiligdom. Wij gaan straks nog zingen van Psalm 116, het 10e vers, maar we willen eerst deze avondmaalsbediening besluiten met dankgebed. Grote koning, wat hebt u een volmaakt werk willen verrichten? En dat voor een mens die boven Absalom niet uit kan komen. Een opstandeling in zichzelf, een onwillige, een eerzuchtige. Maar Heere, u hebt zich zo diep willen vernederen dat u kwam in een land dor en mat zonder water, om schuldige zondaren op te zoeken. En Heere, mag de troost van het heilig sacrament, waarin u het wilde betuigen, ik voor u zo zeker, als dat u het ziet met uw ogen, dat het brood gebroken wordt en dat de wijn vergoten wordt, wilt u de tekenen van brood en wijn heiligen aan de harten van degenen die hier hebben aangezeten in onze levens. Maar Heere, laten de woorden ook kracht mogen doen in de harten van degenen die niet zijn aangegaan. U kent hun hart, u kent hun leven. Gedenk in ieder van ons. Vergeef ons alle zonde en alle gebrek. Maar heb dank voor wat u schonk en hoor ons. Uit genade. Amen. Psalm 116, vers 10. Wij lezen nog het slot van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laat ons danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook, tot sterking daarvan, door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte nog van de 136e psalm en daarvan het 16e en 23e vers. Psalm 136, vers 16 en 23.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.